Goedenavond dames en heren, welkom bij Kunst is Lang, het beeldend kunstprogramma hier op Amsterdam FM. Ik ben Luc Hees en we zijn elke week live tussen 8 en 9 vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Daar kun je bij zijn, als je dat wil, op de eerste etage. Vinden we gezellig en je kan ons ook vinden in iTunes. Zoek dan naar Kunst is Lang en abonneer je op de podcast, zodat jij kan luisteren precies wanneer je wil. Vanavond is de gast Thomas Kuipers. Hij onderzoekt in zijn werk wat waarheid is en hoe tekst en foto's ingezet worden om die waarheid over te brengen. In die zoektocht verknoopt hij nieuws en actualiteit met zijn kunst. Wil je tijdens dit gesprek al iets zien van Thomas? Ga naar mrmotley.nl. Amsterdam FM. Thomas, welkom.
Hoi.
Leuk dat je er bent.
Ja, heel
even,
ik ook.
Ja, toch? Ja. Heel even kort voor wie jou misschien niet kent. Jij studeerde aan de Sint Joost in Breda. Hè?
Ja.
Je woont inmiddels in Rotterdam en Eindhoven om en om. En afgelopen december en januari hadden mensen je kunnen zien bijvoorbeeld in Foam. In tentoonstellingsruimte 3H.
Ja.
Voor jonge fotografen. Laten we even teruggaan in de tijd naar 14 november 2015. In Parijs zijn aanslagen. Al heel snel daarna komt de focus te liggen op Brussel, waar de vermeende daders vandaan komen. En dan ga jij ook naar Brussel.
Ja.
Dan reis je af. Waarom?
Ja, ik vond het wel een heel interessante gewaarwording. Het was de eerste keer echt dat een Europese stad In mijn levenstijd in ieder geval een soort van tekenen van oorlog vertonen. Er waren tanks op straat en soldaten op straat. Het was de eerste keer eigenlijk dat heel die terrorisme-dreiging en alles wat daar, waar we constant al bang voor gemaakt worden, en alles wat we al de hele tijd te zien krijgen, dat het een soort van visueel werd in de openbare ruimte. In Parijs natuurlijk ook al, maar vrij direct dus in Brussel was de hoofdfocus.
En tijdens zo'n ramp zit je dan echt gekluisterd ook aan de tv of aan internet? Zit je alles te volgen?
Nou, de hoofdlijnen wel, ja. Ik ben meestal binnen zo'n groot verhaal dan op zoek naar kleine elementen waar ik iets mee kan doen. Of waar ik een bepaalde blik op kan geven die een andere hoek van het verhaal laat zien. Of een andere inkijk geeft op het verhaal wat er op dat moment verteld wordt. Ja, en Brussel was voor mij op dat moment wel een hele interessante plek om. En nog steeds, ik ga nog steeds regelmatig terug. Maar
en als zo'n ramp zich dan voltrekt, zit je dan ook echt. Denk jij dan al, kijk je dan al met een blik van hé, wat kan ik daarmee voor mijn eigen werk?
Ja, maar dat is niet per se altijd alleen bij een ramp of iets dergelijks. Het is ook gewoon. Ik heb ook een project over UFO's gedaan. Het gaat altijd voor mij over de manier waarop een bepaald verhaal verteld wordt in verschillende bronnen. En wat voor mij interessant maakt aan zo'n ramp is dat er heel veel bronnen zullen zijn die die dat verhaal gaan vertellen. Mm-hmm. En als er veel bronnen zijn en veel verschillende kanalen waarin het verhaal wordt verteld, dan zullen er ook veel verschillen zijn en veel verschillende nuances en verschil in de manier waarop ze de nadruk leggen op bepaalde aspecten van het verhaal. En dat soort dingetjes vind ik juist wel interessant voor me.
Daar zoek je naar.
Ja, ja.
En wat is één zo'n belangrijk verschil? Of wat is het eerste verschil wat jou is opgevallen? Misschien minuten of uren na zo'n ramp?
Het belangrijkste verschil was wel hoe het voelde om daar op straat te zijn in vergelijking met hoe het geportretteerd werd in de berichtgeving. Media.
Want hoe snel was je daar in Brussel?
Ik denk, het was toen een tijdje level 4, het hoogste terreurdreigingsniveau. En die laatste dag was ik daar, van dat het level 4 was.
Is dat een week of zo? Of
ja, ik geloof 4 dagen.
4 dagen,
ja, zoiets. Ja.
Heel snel, dan zie je dus op het journaal, iedereen gaat naar Brussel, wijk dicht, inderdaad tanks, leger paraat. Ja. En wat hoop je daar dan te vinden?
Nou, weet ik hoop dan. Ik ben dan niet per se op zoek naar iets, maar ik ben daar gewoon om te ervaren hoe die sfeer dan is in zo'n scenario. En hoe het aanvult of aansluit, of juist helemaal niet klopt met hetgeen wat ik vanuit thuis op internet en op tv heb zitten kijken. Op een moment dat je daar dan bent, dan kan je dingen veel beter duiden of zo. En dan.
Leg eens uit, wat kwam je tegen toen je daar kwam?
Nou, het was sowieso was de militaire aanwezigheid al iets teruggeschroefd. Dus het was veel minder intens als je dacht. En de straten waren gewoon leeg. En, Het voelde juist helemaal niet dreigend of zo. Niet zo vanuit mijn scherm leek het allemaal een stuk dreigender als toen ik er zelf middenin stond. En, het is gewoon een soort van, wel een verlaten stad. Maar, en alle kroegen waren dicht en alles was een beetje anders als anders. Maar dat het per se een dreigende situatie was, dat durf ik niet te zeggen.
En hoe werkt het dan in je hoofd? Wat ga je daarmee doen met dat gegeven?
Nou, ik heb toen tijdens die terreurdreiging niveau level 4 heb ik een parkeerbon van de straat geraapt. Die gegeven was tijdens dat terreurdreigingsniveau level 4. En dat vond ik eigenlijk iets heel relativerends. Die heb ik ook in laten lijsten. En dat was gewoon dus een parkeerwachter die zijn werk aan het doen was tijdens de hoogste terreurdreigingsniveau.
Ja, precies.
Wat voor mij een soort van symboliseerde dat alles gewoon doorgaat. Zelfs dat, weet je wel. En dus op die manier komen er langzame soort van dingetjes die ik vind en dingetjes die ik, die ik dan daaruit ga zetten.
En jij bent zelf fotograaf, hè? Opgeleid als fotograaf.
Ja.
Doorzie je dan ook sneller de trucjes van bijvoorbeeld nieuwsfotografie? Of denk je ook al instant zeg maar van nee, dit kan niet kloppen of dit is heel geframed?
Ja, maar dat zie ik eigenlijk al vanaf het begin van mijn opleiding. Gewoon dat is ook de reden dat ik uiteindelijk eigenlijk vrijwel helemaal gestopt ben met fotograferen. En vooral ben gaan focussen op het onderzoeken van hoe werkt een foto en wat is een foto. En hoe kan je een bepaald narratief sturen met het beeld wat je er eraan toevoegt. En, dus het maken van een foto is voor mij een stuk minder interessant geworden, gewoon tijdens de masteropleiding eigenlijk. Die ik,
maar is dat dan omdat dat per definitie subjectief is of zo? Of wat stond je daarin tegen?
Ik vind het interessanter om te bekijken wat het effect is van een beeld. Zodra het gewoon een belangrijk element van een verhaalsvertelling wordt. En daarbij vind ik het minder interessant om mijn eigen beelden te onderzoeken. En om bij mijn eigen beelden te kijken wat voor effect ze hebben. Ik vind het interessanter om te kijken wat een beeld wat al in de publieke ruimte circuleert. Of in de medialandschap circuleert. Om te kijken welke rol dat beeld heeft gekregen in zijn bestaan. En hoe die rol misschien ook op een andere manier bekeken kan worden.
Zo'n voorbeeld daarvan is een foto die ook verspreid is in de tentoonstelling Hacking Habitat in Utrecht. In een voormalige gevangenis, heel toepasselijk allemaal. Ik stond op de wc, ik zag een poster. Missing Salah Abdeslam. Dus de voortvluchtige verdachte dader.
Ja.
En ik was heel erg vertwijfeld eigenlijk. Want ik dacht, hey, is dit nou een kopie van iets wat zou hangen daar in Brussel of verspreid is door de autoriteiten, of is het inderdaad een soort van persiflage? En nou, op een gegeven moment voel je wel, ja, dit is te liefdevol bijna om het echt te kunnen laten zijn. Maar dat is dus zo'n subtiele ingreep van jou, waarbij je een beeld pakt en het een andere kant.
Ja, ze weten trouwens niet dat ik die daar opgehangen heb. Dus,
oké.
Het is een soort guerrilla-actie.
Oh, nou, die is bij deze geëindigd. Sorry daarvoor.
Ja, maar ik heb die posters inderdaad ook in Brussel opgehangen.
Ja.
Ook iets wat me daar op ging vallen toen ik daar rondliep, was dat er heel veel van die vermiste personenposters hingen. En het was precies hetzelfde moment als toen duidelijk werd dat hij nog de enige overlevende aanvaller was van de Parijsaanslagen.
Ja.
En dat hij dus ook nog voortvluchtig is. En zijn hoofd werd overal verspreid in Wanted, Dead or Alive, zeg maar. Gewoon een soort van
gezocht. De best poster, ja.
Ja, de meest gezochte crimineel van Nederland. Of van heel Europa. En die twee dingen die werden één, zeg maar. Ik zag steeds die missing poster. Ik denk, als ik nou zijn hoofd in zo'n missing poster doe en al zijn gegevens die ik uit zo'n wanted brief kan halen, gaan mensen dan zijn foto ook op een andere manier benaderen? Krijgt hij een andere vooringenomen blik toegewezen als hij missing is in plaats van wanted? Gewoon door het veranderen van één woord.
Ja.
Of zo'n foto op een andere manier bekeken kan worden. En, de meeste mensen die het gezien hebben, gingen er niet meer direct vanuit dat het om een dader ging. Mm-hmm. Ook al zit dat, die foto wel ergens in hun achterhoofd natuurlijk. Maar het werd heel, heel even kreeg die foto weer de voordeel van de, het voordeel van de twijfel.
En wil je daarmee dan laten zien dat één zo'n woordje boven zo'n foto die betekenis stuurt? Of wil je ook een soort van sympathie daarmee mee aangeven?
Nee, absoluut geen sympathie. Maar het is wel de manier waarop je een foto inkadert is heel tekenend voor de manier waarop die gelezen wordt.
En, ja.
Dat geldt dus zelfs voor de meest gezochte crimineel van Europa.
Ja.
Waarvan iedereen het gezicht ondertussen kent.
Ja, want dat effect had het wel op mij. Ik ging wel naar hem kijken op een manier van... Ik dacht, hey, dit is best een vriendelijke knul of zo. En dan lees je, hij is 1,75 hoog. Dus het is een relatief klein mannetje.
Ja.
Hij ziet eruit alsof hij... hij ziet er niet misdadig uit of zo.
Nee. Dat vind ik juist. Het gaat absoluut niet om sympathie en zo. Dan gaat het eigenlijk nergens om in mijn werk. Mm. Om sympathie uit te spreken voor de ene of de andere partij. Ik probeer me daar wel zo neutraal mogelijk in te houden. Maar het gaat me vooral om de beleving van een beeld en hoe je dat kan sturen. En inderdaad met zo'n de meest gezochte crimineel, dat je het zelf wel kan sturen door er gewoon letterlijk een ander frame omheen te zetten. En dat dan werkt, dat vind ik wel...
Noem nog eens iets wat je in Brussel hebt opgepikt terwijl je daar rondliep.
Dat is iets wat ik nu aan het ontwikkelen ben. Ik zag er een shampoo-doos over de straat zwerven. Maar op het begin zag ik niet dat het een shampoo-doos was. Er lag gewoon een doos op straat met Arabische tekst erop.
Mm.
En als je met zo'n blik door de stad loopt, dan is dat automatisch iets wat waar je oog op valt. En wat meteen als een soort van dreigend iets... is gewoon een Arabische tekst. Maar toen waren die doos dus om en toen zag ik dat het gewoon shampoo was. Dus die Arabische tekst. Een doos was waar shampooflessen in hadden gezeten.
Ja.
Dus ik ben nu een soort van zwarte vlag aan het maken met waar de witte tekst shampoo op komt. In diezelfde beeldtaal als...
Als IS.
Ja. Waarmee ik eigenlijk probeer te... visualiseren hoe getraind we zijn om überhaupt iets Arabisch meteen als een soort van beangstigende factor te zien.
Ja.
Terwijl er gewoon shampoo staat. Maar ik weet zeker als die vlag straks ergens hangt, dat de mensen toch ingewikkelde gevoelens bij gaan hebben.
Ja.
Behalve Arabische mensen, die zullen denken, er staat gewoon shampoo.
Ja, wat een rare reclame.
Ja.
Maar precies. Het is ook wel zo dat de mensen die niet de moeite nemen om het te vertalen of die zich niet informeren, die zullen het nog steeds zien als iets.
Ja, precies. Daarom gaat het ook gepresenteerd worden in combinatie met die doos. Die doos is dus eigenlijk de kleitablet, de vertaalsteen waarin staat dus shampoo en in het Arabisch shampoo.
Ja.
En wanneer mensen dus naar die doos zullen kijken, zullen ze de vertaalslag kunnen maken.
Ja. En is dat dan ook een constatering die je zelf hebt? Dat je denkt van, hé, waarom zie ik alleen bij het zien van zo'n Arabische tekst... denk ik al aan terrorisme of een fout of gaan alarmbellen af?
Ik ben natuurlijk ook gewoon constant omgeven door die berichtgeving. En dat heeft natuurlijk ook zo de uitwerking op mij. En dat is ook de reden dat ik zoiets vind en aangrijp als een object om iets mee te doen. Dus... ik denk ook niet dat het heel moeilijk is om je daaraan te onttrekken als je in deze mediamaatschappij...
Niet moeilijk of juist wel?
Ja, heel moeilijk.
Wel, ja, precies.
Ja, ja.
Ik vond nog een heel mooi ander voorbeeld, ook op diezelfde tentoonstelling, is een soort baseballjasje met Go Jihadis erop. Alsof het een soort van basketbalteam is die je aan kan moedigen met zo'n hele mooie Amerikaans logo.
Ja.
Vond ik ook heel, heel sterk en meteen treffend, maar hoe ben je daarop gekomen?
Ja, ik heb vorig jaar, het jaar daarvoor, in 2014, heb ik het laatste kwartaal van het jaar, heb ik mezelf een abonnement genomen op 5 verschillende kranten in Nederland. En ik heb elke dag, kreeg ik dus 5 kranten op de mat. En ben ik elke dag gaan kijken hoe alle 5 die kranten hetzelfde verhaal op een verschillende manier brengen. Dus hoe ze verschillende foto's met een ander onderschrift voorzien of... welke woorden ze het meest gebruiken, welke woord het vaakst op de voorpagina komt en de manier waarop zo'n narratief gebracht wordt. En ja, je had toen was er nog heel, heel vaak ebola op de voorpagina, dat is ondertussen een beetje weggeëpt. Mm-hmm. Maar het meest voorkomende woord en het meest, ja, de follow-up story van dat hele kwartaal. En dat is eigenlijk ondertussen nog niet veranderd. Het was het jihadisch narratief.
De jihadstrijders die vertrekken.
Ja. Dus elke dag op de voorpagina jihad, jihad, jihad. En ja, dat ben ik allemaal uit gaan knippen en gaan onderzoeken. En gaan kijken waar, hoe wordt dat verhaal nou verteld. En op welke manier krijgt dat woord op die manier steeds een hevigere lading. En ik ontdekte heel veel analogieën met de manier waarop sportwedstrijden verteld worden. Dus mensen die met vlaggen zwaaien en die een soort van grote bek hebben van ja, we gaan jullie verslaan. En elke keer een stukje winst voor de een, een stukje verlies voor de ander. Mm-hmm. En dat, ja, dat was eigenlijk het eerste idee. En het tweede idee was, ja, dat woord wordt zo bewapend op deze manier, dat elke dag wordt het woord jihad in verband gebracht met onthoofdingen en allerlei moord en verderf en eigenlijk allemaal puur slechte dingen. Terwijl het voor heel veel mensen die in de islam geloven ook iets heel anders betekent. Dat woord is eigenlijk een soort van gekaapt door de mensen van IS.
Want het betekent letterlijk innerlijke strijd, geloof ik?
Ja, innerlijke strijd voor God of zo.
Juist, ja.
Het is een heel abstracte betekenis in ieder geval. Het betekent niet per se mensen onthoofden en sharia en dat soort dingen. Dus ik vond het wel interessant om de manier waarop hun dat woord gekaapt hebben, het gewoon ook terug te kapen en het een andere manier te gaan geven, fysieke aanwezigheid in de openbare ruimte. Dus wat zou er gebeuren als mensen het gaan dragen als modemerk inderdaad, dat woord. Of als een als t-shirt of als button of
Het soort emancipatie van dat woord ook, weer het terugclaimen van het positieve betekenis die het kan hebben.
Ja, ja, en daarmee het ook ontwapenen, dat het gewoon dat het een andere connotatie kan krijgen dan die er nu aan gegeven wordt op een dagelijkse basis. Mm-hmm.
Is het eigenlijk, vind je het eigenlijk erg dat een woord zo'n negatieve lading heeft, zeg maar? Want je kunt ook zeggen, ja, het is nou eenmaal de grootste, trekt nou eenmaal de grootste aandacht in negatieve zin.
Ja, maar op die manier wordt het een soort van een bijna popcultuur wordt. Weet je wel? Het is gewoon in de sex sales en jihad sales ook. Gewoon als je jihad op de voorpagina zet, dan verkoopt je krant gewoon beter. Heb ik het idee. En het is een soort van bijna een koopwaar geworden. Een reclame tool. En dat vind ik heel interessant. Hoe zo'n systeem inspringt op iets wat gruwelijk is, door het dan toch maar weer als sales pitch te gebruiken.
Ja. En, ja. Het wordt een soort dossier. Je ziet het natuurlijk ook op websites, hè, dat je het kopje jihad en dan krijg je alle artikelen die over de jihad gaan. Het wordt een soort van merk bijna.
Ja.
En heb jij, dit is een baseballjack, heb je die wel eens aangehad op straat? Misschien in Brussel of zo?
Nee, in Brussel niet. In Eindhoven draag ik hem wel af en toe.
Ja.
Ik heb eigenlijk nog nooit iemand gehad die er iets van gezegd heeft.
Oh, echt?
Ja.
Oh. Dus, wat zegt dat?
Ja, weet ik niet. Ik denk dat, omdat het heel erg in zo'n Amerikaanse vormgeving is getrokken, ook dat mensen het automatisch wegscannen.
Mm-hmm.
Maar hoe vaak lees je nou een t-shirt van iemand die op straat loopt?
Nee.
Ik vraag me wel eens af of mensen hun eigen t-shirts wel lezen.
Oké. Dus, maar dan, is dan je missie wel geslaagd? Of, want het is blijkbaar alleen in kunstcontext is het dan.
Nou, het is nu vooral in een kunstcontext te zien. Maar op dit moment wordt er in Sao Paulo een fotoshoot gedaan met heel de merchandise-lijn. En ik denk dat bij dit project heel belangrijk is om een soort van de grenzen van de context te bewaken. Dus dat het niet. Dat ik heel erg moet waken voor de manier waarop het geïnterpreteerd wordt.
Mm.
En ik denk zodra die foto zou zijn, dat wordt echt met professionele modellen en visagie en een stylist en zo. Dat er dan weer een stap gezet is in het afbakenen van die. Van de manier waarop het geïnterpreteerd wordt.
Ja. Want wat zou er dan gebeuren als jij wel naar Molenbeek zou gaan in dat jasje? En stel je wordt aangesproken door een Arabische jongeman die zegt, kom even thee drinken bij mij thuis. Want volgens mij ben jij wel een goede gast. Hoort dat dan bij het werk of is dat een verkeerde context?
Ja, weet ik niet. Ik, ik vind het interessant omdat ik niet zou kunnen voorspellen wie daar iets van zou gaan zeggen.
Mm.
Het zou natuurlijk, er zou een extreem rechts iemand iets van kunnen zeggen. Er zou een extreem links iemand iets van kunnen zeggen. Of een religieus iemand. Maar het is gewoon onvoorspelbaar wie zich offended zal voelen of wie het supercool zou vinden. Of,
ja.
Dat vind ik het juist een interessant ding worden. Als je kan voorspellen dat één bepaalde groep mensen zich aangesproken zal voelen of beledigd zal worden, dan is het propaganda. Hmm. Dat is gewoon nooit de bedoeling van een kunstwerk, denk ik. Ja.
Oké, maar je bent wel gevleid als een echt jihadstrijder zou zeggen van, hey, tof jasje.
Nou, nee, dat zou ook niet per se door gevleid zijn.
Nee.
Nee, ik zou gevleid zijn als iemand het waardeert vanwege de context waarop ik het presenteer.
Ja.
En er zit ook een disclaimer aan het jasje. Dus als je er een zou kopen, dan staat er ook bij met welke reden het gemaakt is en met welke reden je het zou moeten dragen.
Ja. Hij is niet kogelvrij.
Nee. Okay. Misschien kan ik een kogelvrije editie maken.
Misschien nog een idee voor later. We gaan even luisteren naar muziek. Ik vraag altijd of je muziek mee wil nemen. En je hebt het gedaan van de band Bodycount met het nummer Bodycount.
Ja.
Je luistert naar Kunst is Lang vanavond met Thomas Kuipers. En hij koos het nummer Bodycount van de metal hip-hop groep of zo. Ja. Met Ice-T zat erin, de rapper.
Ja.
Waarom luisteren we dit?
Het is gewoon een album wat gewoon eigenlijk altijd al aanwezig is in mijn muzikale historie. En, sinds de Fischerprijs Radio eigenlijk.
Sinds de cassettedek.
Ja. Ja, sinds ik 8 ben of zo. Mijn pa die had deze tapes en die gingen recht de Fischerprijs Radio in. En ik had geen flauw idee wat ze allemaal zeiden. maar ik vond het wel vet. En een poster op mijn kamer dus van Bodycount. En altijd die muziek op. En ik vind het wel grappig, want telkens als ik het terughoor, die hele plaat, dan ontdek ik nog steeds zinnen waarvan ik niet wist wat ze eigenlijk zeiden. En dat ik nu pas hoor van, oh, zeggen ze dit? Oké, bijzonder dat ik dat toen mocht luisteren. En,
wat bijvoorbeeld?
Ja, weet niet, maar het is gewoon heel veel gevloek en heel veel fuck. En over zwarte problemen. Ja, dat allemaal dingen waar ik gewoon als Brabants jongetje echt geen weet van had.
Yeah.
Gewoon, misschien ook maar goed ook, maar... Ja,
en je vader had hij dat wel? Die gaf het aan je?
Ik heb geen idee. Ik denk het ook niet.
Nee.
Dat is gewoon,
Die zat ik gewoon fonetisch mee te zien.
Ik denk het, ja. Ja, ja.
Okay. Ja. En hoe draai je dit dan? Is dat dan ook een inspiratiebron? Of heb je dit op tijdens het nadenken? Of?
Nou ja, die komt gewoon... eigenlijk alle muziek die ik sinds die tijd luister, die luister ik nog steeds wel. Gewoon ook veel punkrock. Maar het is gewoon... Het is wel verbreed, maar wat dat betreft ben ik vrij conservatief qua muziek. Want alles wat er ooit is geweest, dat is er nog steeds, zeg maar.
Ja.
En het geeft me nog steeds wel fijne gevoelens. Ja.
Consequente muziek maken.
Ja. Ja, er komen wel dingen bij natuurlijk, maar het is, er gaat nooit iets weg eigenlijk.
Okay.
Dus, maar dat is een beetje zo, zoals alles. Is ook een soort verzameling misschien.
Ja, ja, want verzameling, dat is inderdaad wel iets wat in jouw werk heel veel terugkomt. Hè? Vaak begint een werk met een verzameling.
Ja.
Voorbeeld is When the Twins Were Still Beautiful. De tentoonstelling die je in Foam had. Hè?
Ja.
Daar zien we eigenlijk een hele grote verzameling van souvenirs, afbeeldingen. De gekste gadget eigenlijk met die twee Twin Towers er nog op in New York. Hoe komt dat? Waarom is die verzameling zo belangrijk?
De verzameling in het algemeen of bij die verzameling?
Nee, specifiek in dit geval.
Ja, het is eigenlijk begonnen toen ik een keer in een kringloop was. Ik zag één schilderij hangen van de Twin Towers. En daar stond een berichtje bij, een klein papiertje, geschilderd voor 2001. En het was echt een heel kitscherig schilderij. Maar het was de eerste keer dat ik naar een beeld van de Twin Towers keek. En een beetje het gevoel kreeg van... dit is ongeveer hoe ze ervaren moeten zijn voordat ze instorten. Ze stonden er echt op als een soort van... hoe moet ik het zeggen? Een krachtig symbool of een heel erge romantisering van hetgeen wat de Twin Towers waren. En dat is eigenlijk een beeld dat sinds dat het op tv helemaal ingestort is... dat beeld bestaat niet meer. Mm-hmm. Het is gewoon zo vaak herhaald en zo vaak... bij iedereen, als je het woord Twin Towers zegt, denkt aan die instortende torens.
Ja.
Dat beeld van daarvoor bestaat niet meer.
Ja, en, is iets overheen gelegd of weggehaald, eigenlijk beter gezegd.
En ik vond het heel interessant dat dat die vliegtuigen heel even op pauze gingen en dat ik even weer een glimp kreeg van hoe dat beeld voor die ramp ervaren moet zijn geweest. En dat is eigenlijk het beginpunt geweest van met dezelfde strategie als dat het beeld kapot is gemaakt, met diezelfde strategie proberen om het beeld weer op te wekken. Dus toen ben ik gewoon alles gaan verzamelen waar op die torens nog op die manier afgebeeld zijn. Met als einddoel dus een soort van overkill te maken aan dat beeld juist weer. Ja. Zodat mensen weer even de kans krijgen om het beeld te ervaren zoals het ooit is geweest.
En lukt dat? Is het in jouw hoofd weer terug bij het oude?
Ja, lukt dat. Ja, nou ja, ze noemden me niet voor niks in de museumtekst een moderne Don Quixote. Ik bedoel, zoiets lukt natuurlijk nooit.
Nee.
Maar misschien lukt het wel voor 2 seconden of zo, als iemand binnenstomt, stapt en zo overrompeld wordt door dat beeld. Misschien lukt het maar voor 1 seconde, maar dan is het toch even gelukt.
En ja. Ik vond het interessant werk omdat het ook het belang van 1 beeld relativeert. Het laat zien dat beelden komen en gaan en dat het niet alleen maar dat één zo'n beeld niet voor eeuwig blijft bestaan. En als je dat weet, dan ga je ook anders kijken naar de beelden die je nu al kent.
Ja, ja, maar ik denk wel dat een beeld een ander beeld kan overschrijven op een hele brute manier, zoals in dit geval gebeurd is. Dus dat beeld bestond ooit en het is gewoon op een hele harde manier overschreven met een nieuw beeld. Er is een nieuw beeld in iedereen's hoofd gezet, van,
ja.
Gerelateerd aan het woord Twin Towers. En, ja. Dus ik denk dat alle beelden wel onderhevig zijn aan verandering.
Mm-hmm. En wil je met je werk dan die verandering versnellen of wil je er iets aan toevoegen?
Nee, ik wil denk ik juist vooral die verandering duiden. Gewoon even mensen even laten voelen dat dit niet het beeld is, maar dat er ooit een ander beeld bestond. En mensen de kans geven om ook weer even dat beeld te ervaren. Ik denk dat het wel een... In een breder zichtveld een belangrijk iets is om mensen te laten voelen dat er altijd een ander beeld bestaat.
Mm-hmm. Ja. In jouw artist statement op je website zeg je: mijn werk laat eigenlijk zien hoe moeilijk het is om de waarheid te vatten en dat in tekst en beeld uit te drukken. Waarom is dat zo moeilijk? Waarom is dat zo ingewikkeld?
Ja, omdat de waarheid gewoon niet bestaat als fysiek ding, als tastbaar ding. En die wordt wel vaak geclaimd als een fysieke of een visuele uiting.
Mm-hmm.
En ja, dat zorgt natuurlijk voor een hoop fouten en dingen die misgaan. En omdat het gewoon niet kan. Je kan de waarheid niet vastleggen of vereeuwigen.
Wat gaat er dan mis? Is dat altijd een subjectieve versie op een waarheid? Of zeg je überhaupt, er bestaat helemaal geen waarheid?
Nou ja, als een iemand een versie A van een verhaal geeft, dan is er altijd ook nog een versie B en een versie C. En als iets meerdere versies heeft, is het bijvoorbeeld al nooit obsolete. Dan is het nooit gewoon 1 ding.
Uitsluitend, ja. Ja.
Dus...
Maar hoe ver ga je er? Iemand zeg je dan bijvoorbeeld ook iets als de zwaartekracht of zo? Is dat dan wel waar? Of word ik nou heel filosofisch?
Nou ja, zelfs op het gebied van de wetenschap ontdekken ze af en toe dingen waarvan ze dachten dat het anders was. En waar nu heel veel dingen op gebaseerd zijn. Maar die, ja, en daar ben ik dan zelf niet zo heel erg mee bezig. Maar zelfs op het meest meetbare waar wij alles op baseren, blijken toch af en toe fouten te zitten en blijkt alles anders te zijn.
Mm.
En, dat komt dan omdat er een nieuwe techniek is gevonden die dingen op een andere manier kan meten. Of, ik weet er niet zo heel veel van, maar als het zelfs op die manier onderhevig is aan verandering, dan... Ga je nagaan hoe makkelijk het is bij verhalen die wij als mensheid zelf scheppen.
Ja, die toch al subjectief zijn.
Ja, ja.
En jij onderzoekt dan de beelden en de teksten die eigenlijk representeren wat die waarheid dan zou moeten zijn.
Ja, niet per se, maar ik ga wel altijd op zoek naar alternatieve versies die de meest gangbare versie van de waarheid in een ander daglicht zetten.
Mm.
Op een andere manier benaderen.
eigenlijk ook een vorm van verstrooiing, want daardoor gaat die waarheid natuurlijk nog verder eroderen. Er komt nog weer een variant bij.
Ja, of in veel gevallen leg ik gewoon de bestaande variaties op van één verhaal naast elkaar. En door ze allemaal gelijk te trekken is er geen één meer minder of meerwaardig.
Mm. Ook wel een lastig effect als je dat eenmaal beseft of zo. Dat je, wat blijft er dan over, zou je kunnen zeggen. Hoe sta je daar zelf in?
Ja, ik denk dat iedereen uiteindelijk toch wel een soort van voor zichzelf een waarheid bepaalt. Maar als je die baseert op meerdere bronnen, dan is die altijd steviger, denk ik, als wanneer je gewoon één bron voor waar aanneemt. Of één versie van een verhaal accepteert.
Mm-hmm. Ja. En in het geval van de posters waar we het eerder over hadden, hè? Daar voeg je natuurlijk een soort nieuwe betekenis toe, een nieuwe laag.
Ja.
Wordt het beeld daardoor completer, denk je? Wat wij hebben van die kwestie, van die persoon?
Nee. Ik denk niet dat het iets toevoegt aan het narratief wat rondom die persoon bestaat.
Want
we weten eigenlijk niks van hem. Dat is gewoon bewust zo, denk ik.
Ja, maar kijk, ik zou eigenlijk zeggen dat het wel iets toevoegt. Want je hebt het verhaal van Wanted en er wordt natuurlijk als monster neergezet. Voor een deel ook wel terecht. Maar er is natuurlijk ook een kring om hem heen die hem echt mist. Die echt zegt van, hey, mijn zoon of mijn broer of mijn neef is missing. Dus dat zou toch bijna een completer beeld schetsen, denk ik.
Ja, dus de vraag hoe relevant het beeld is voor de rest van de kijkers, zeg maar.
Ja. Dus eigenlijk is wat je deed met die poster meer een illustratie van hoe het mechanisme werkt, dan deze concrete persoon.
Ja, precies. Ja. Als het echt zou gaan over zijn familie en zo, dat vind ik minder relevant. Dat is niet zo relevant voor het grotere narratief waarin hij zich op dit moment bevindt.
Ja.
En
stel dat er nou een heel groot persbureau belt jou morgen en die zegt, wil je bij ons komen werken en wil je bij ons laten zien hoe vanuit jouw visie nieuws werkt of de media werkt. Want hoe zou je dat aanpakken? Zou je dat überhaupt doen?
Ik zou er in ieder geval over nadenken. Dat zou ik wel interessant vinden, ja. Maar,
en doe dat eens hardop. Wat zou je dan als eerste aanpakken?
Nou, ik zou als eerste mezelf afvragen of ik mijn vertellingen via zo'n kanaal zou willen laten gaan.
Veel macht, veel kijkers.
Ja. Ik zou dan denk ik beginnen met wat ik vorig jaar heb gedaan. En dat is gewoon een soort van samenvatting proberen te geven van alle nieuwsbronnen die we in Nederland hebben. En elke dag de verschillen duiden. Ik denk dat we daar best wel wijs van kunnen worden.
Mm-hmm.
Dat we gewoon het verschil voelen van bijvoorbeeld een Volkskrant en een Telegraaf. En weten op welke manier die beide nieuwsbronnen een bepaalde draai geven aan het verhaal wat ze brengen. Was allebei over hetzelfde verhaal spreken, maar dat het in twee gevallen op een hele andere manier gebeurt. Ik denk dat het wel interessant zou zijn om dat via een bepaald kanaal elke dag naar buiten te kunnen brengen. Ja.
Hey, maar hoe voorkom je dan die eenzijdige blik? Want je hebt natuurlijk altijd de subjectieve het subjectieve van één kanaal zijn.
Ja, die kan je ook niet voorkomen.
Dat
is sowieso niet te voorkomen als je berichtgeving maakt over iets wat 5000 kilometer verderop gebeurt. Of nog verder. Dan ben je altijd afhankelijk van minuscule bronnetjes, weet je wel. Van mensen die daar. Van één iemand die daar zit en iets doorbelt of zo. Of misschien 5 mensen die daar zitten en iets doorbellen. Ja. Het is gewoon. Het is nooit te controleren. Ik weet ook niet hoeveel we er per se aan hebben. Om elke dag te horen dat er weer iemand onthoofd is of whatever. Dat is gewoon. Het draagt niet zoveel bij aan wat we hier hebben, denk ik.
Ja. Duidelijk. We gaan even luisteren naar onze vaste rubriek. Dat zijn de regels via de radio, gemaakt door anonieme Amsterdamse kunstenaars.
De regels via de radio.
Regels, radio werkt.
What is art? I mean, that's a good question, because 100 years ago, Marcel Duchamp famously brought a urinal from a hardware shop, and he brought it and tried to exhibit it in an exhibition. And pretty much from that day on, the idea, the concept that anything could be art was sort of brought into the art world. What is art is a sort of socially constructed thing that a certain number of people need to agree on. And there's sort of various tests that you can do to sort of work out whether what you're looking at is art. I mean, the first thing you might ask is, who's it made by or who's chosen it? Ernest Gombrich, the famous art historian, he said that there is no such thing as art. There are only artists. And the other thing you might ask is, where are you looking at it? You know, you might think, is it in an art gallery? Because Duchamp, by the very act of bringing the urinal into the gallery context, was hoping that it would redefine this object as art. I mean, one of the areas where I think it's quite sort of blurry about what can be art is photography. I mean, we all take photography now. It rains down on us like sewage from heaven. You know, the number of photographs we're all taking with our camera phones. But is this art? So I asked Martin Parr, the famous and brilliant photographer, can you give me a definition of art photography? And he said, if it's more than 2.5 metres high and it's worth more than £10,000, then it's probably art. And I thought this was very good. And the other qualification might be that it's one of an edition of five.
Dit is Kunst is Lang. Je luisterde naar De Regels via de radio, een rubriek gemaakt door anonieme Amsterdamse kunstenaars. Kunst is Lang wordt gemaakt in samenwerking met online tijdschrift Mr. Motley. Ik spreek vandaag met Thomas Kuipers. Hij ontrafelt eigenlijk hoe de media werkt. Dus hij laat verschillen zien tussen gekleurde media en laat op heel subtiele wijze zien hoe die van elkaar verschillen. Misschien nog maar even naar zo'n heel mooi project van jou, Travis Walton. Wie is dat? Wie was dat?
Ja, hij leeft nog steeds.
Hij leeft nog.
Het was een. Het is een project dat ik een keer gedaan heb over een man die ontvoerd wordt door een UFO. In 1973, geloof ik. Het is al een tijdje terug, maar dat ik het gemaakt heb, bedoel ik.
73 ook een tijdje terug.
Precies.
Maar.
En hij was, hij was een houthakker en hij was met 6 of 7 collega's aan het werk in het bos. En ze waren klaar met werken en ze reden terug naar huis door het bos. En ze zagen ergens iets wat leek op een vuur. En ze zijn daar gaan kijken, want ze dachten misschien is het een bosbrand. En toen zagen ze een UFO zweven in het bos. En Travis Walton, de man in kwestie, die stapte uit de auto en die rende naar de UFO en die ging eronder staan. En die werd opgebeamd. En ja, er was daarna geen spoor meer van hem. Dus de overige 6 die gingen terug naar het dorp zonder hem. En ja, na een paar dagen was hij nog niet terug. Dus de sheriff dacht van ja, hun moeten er iets van weten. En het UFO-verhaal dat klopt voor een meter. Dus ze gaan allemaal een leugendetectortest ondergaan. En alle 6 komen ze vlekkeloos door die leugendetectortest heen. Terwijl ze beweren dat ze dus hem hebben zien ontvoerd worden door een UFO. En een week later wordt hij teruggevonden in een telefooncel een eindje verderop. En hij komt met hetzelfde verhaal. En dat is een zaak geweest die heel veel media-aandacht heeft gekregen in die tijd. En later ook nog steeds. Hij geeft allerlei lezingen overal en hij is bij Jerry Springer geweest en bij alle andere talkshows. En er is later ook een Hollywoodfilm over gemaakt, over het hele verhaal. En ik heb binnen dat project eigenlijk dat hele verhaal, zoals wat ik net dus vertelde, ik heb alle verschillende versies van het verhaal naast elkaar gelegd. Dus hoe het is gebracht door de kranten in de tijd, hoe het door Hollywood is gebracht, hoe het onderzocht is door de overheid door middel van leugendetectortesten. Hoe het bij Jerry Springer is geweest en hoe hij het vertelt in zijn eigen lezingen. En al die versies van hetzelfde verhaal, die zeggen eigenlijk Die geven een deel van het narratief weer, maar allemaal op een verschillende manier, met verschillende interpretatie. En zodra je dus door al dat materiaal gaat kijken, kan je eigenlijk als kijker gewoon die verschillen duiden, omdat ik ze heel letterlijk naast elkaar heb gelegd. En dan kan je heel goed voelen op welke manier zo'n verhaal een andere draai gegeven wordt door verschillende bronnen.
En wat leert dat jou? Of wat vond jij het opmerkelijkste aan al die verschillende verhalen?
Nou ja, wat het mij vooral leerde was dat het voor mij de eerste keer was dat ik echt zo'n grootschalige casus als onderzoeksonderwerp nam eigenlijk. En dat ik het zelf heel interessant vond om al die verhalen naast elkaar te leggen en dan te zien van in scène A gebeurt dit en dit. Maar de Hollywoodfilm die zegt dat er maar 5 mensen in die auto zaten bijvoorbeeld, in plaats van 6. En die hebben allemaal een andere naam, behalve Travis. Die naam is hetzelfde, maar dat soort gewoon de manier waarop gewoon kleine verschillentjes worden. En dat wordt dan gewoon een hele puzzel die tot het einde van het verhaal leidt. Maar
hoe kijk je daar dan aan? Want je kunt ook zeggen, dan word je toch boos op de makers van die Hollywoodfilm, want die verdraaien het. Of
nou, hij heeft er zelf aan meegewerkt ook. Dus,
ja.
Ja, ik zie dan vooral in het geval van die Hollywood zie ik praktische bezwaren. Dat gewoon misschien 5 karakters is makkelijker te verwerken in een verhaallijn dan 6.
Ja, en goedkoper.
Precies. En zo waren er in die film wel meer soort van praktische oplossingen bedacht. Omdat het verhaal anders misschien te complex zou worden. Mm. Versimpeling is ook een vorm van aanpassen van een narratief.
Ja. Maar als je nou met deze wetenschap kijkt naar het journaal of naar internet of... Dan geloof je toch eigenlijk niks meer? Of is dat voor jou niet relevant?
Ja, ik geloof altijd dat elk nieuwsbericht is met een aanleiding geschreven. Er is altijd iets gebeurd waardoor er een bericht over verschijnt. Anders zou het weinig zin hebben om dat bericht te maken. Mm. Maar, ik kijk wel altijd op een andere manier naar zo'n bericht als de gemiddelde Hart van Nederland kijker, denk ik. Ja. Ik zit best wel vaak tegen het journaal te schelden. Ja hoor, dat ik gewoon door de politieke boodschap die achter zo'n bericht zit doorheen prik of zo.
En hoe ver gaat het dan? Want zie jij ook een soort van complotten of zo? Er zijn mensen die zeggen dat de hele publieke omroep in de zak zit van de regering. En want gefinancierd door de regering. Zit dat, denk je dat het ook zo werkt of is het individueler?
Nee, maar ik denk wel, nou ja, ik voel wel gewoon af en toe dat er bepaalde belangen zitten in een nieuwsbericht. En of dat nou per se een belang is vanuit de overheid of dat durf ik allemaal niet te zeggen. Ik bedoel, zo gericht op conspiraties ben ik niet. Maar omdat ik gewoon ook andere bronnen raadpleeg, weet ik gewoon dat het nieuws niet vaak naar ons gebracht wordt als dat wij... als het ons voorgeschoteld wordt. Omdat ik gewoon ook op andere plekken een andere versie van het verhaal kan lezen.
Trek je dan daaruit de conclusie dat er geen één verhaal echt waar is? Helemaal 100% waar?
Ja, het is altijd een interpretatie van iemand. Het is met beeld ook, met fotografie of tekst of wat dan ook. Het is altijd de interpretatie van hetgeen die dat beeld of die tekst creëert. En dan kunnen zijn bedoelingen nog wel oprecht zijn. Van, ja, ik wil een zo objectief mogelijk beeld maken van deze situatie. Maar dan is dat zijn visie op wat een objectief beeld is in die situatie.
Ja. Dus dan ben je eigenlijk afhankelijk van mensen die je vertrouwt om zo dicht mogelijk bij de waarheid te komen.
Ja, ja. Ja, maar het is zelfs als er gewoon iets gebeurt waar je zelf bij staat, dan heb jij ook zelf al een ander verhaal als degene die daar aan de andere kant staat.
Ja. En wat voeg je dan met jouw kunst daaraan toe? Want het is eigenlijk weer een andere interpretatie en weer een andere ingang.
Ja, juist laten zien dat die verschillende interpretaties gewoon een vanzelfsprekendheid zijn in plaats van een uitzondering. En, ik denk dat dat een belangrijk besef is om te hebben. Zeker in deze tijden waarin de media toch een steeds grotere rol opeisen in ons dagelijks bestaan.
Ja. Waar moeten wij dan heen? Thomas Kuipers, vertel ons, wie moeten wij geloven en waar halen we onze richting uit?
Nou, ik had laatst een gesprek in de Bali met een aantal beeldredacteurs en dat vond ik wel... interessant, omdat het, het ging over hoe, de, hoe het journalistieke medialandschap aan het veranderen is. Zoiets. Ik weet niet meer precies wat het hoofdonderwerp was. Mm-hmm. Maar de conclusie was meer dat, dat in deze tijd nieuwsbronnen steeds minder absoluut worden. Dus dat de macht die de mediabronnen in de jaren 60 hadden bijvoorbeeld, dat, dat die niet meer zo is. Omdat veel mensen automatisch al gemotiveerd zijn om meerdere bronnen te beraadplegen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld als er nu iets hier, weet ik veel, op straat gebeurt, dan zien mensen een stukje op het NOS-journaal, ze zien een paar tweets, ze zien een aantal berichten op Facebook van mensen erover. Ze zien allemaal kleine spikkels die, die uiteindelijk gewoon een soort van de complete bol voor die persoon worden om, rondom het narratief, wat ze denken dat er plaats heeft gevonden. En ik denk dat het heel belangrijk is om mensen gemotiveerd te worden om, om al die spikkels bij elkaar te rapen over dingen die hun aangaan. Zodat ze gewoon op een breed vlak geïnformeerd worden en van geen enkele bron de absolute macht geven, zeg maar. Ja.
En wat levert dat dan op? Mensen die heel goed geïnformeerd zijn?
Nou, misschien wat intelligentere beslissingen.
Hmm.
Ja, die, die gebaseerd zijn op op kennis in plaats van op mensen die maar iets roepen. En,
Dus dat, dat, ergens hoop je daar ook wel aan bij te dragen misschien op, door...
Ja, ik hoop wel dat ik een van die spikkels kan zijn voor mensen die, die op zoek zijn naar spikkels.
Ja, ja. Mensen die, ja, dat vind ik een mooie quote. Mensen die op zoek zijn naar spikkels. Dat, dat is in ieder geval gelukt bij je werk met Hacking Habitat, vind ik. Waar kunnen we behalve die tentoonstelling nog meer van jouw werk gaan zien binnenkort?
Eind april, begin mei, opent er een solo van me in Liefertje en de Grote Witte Reus in Den Haag, de, mijn galerie.
Mm-hmm.
En 12 mei in Krakau is de Twin Tower verzameling te zien in Polen. Dus dat is niet langs de deur. Maar,
nee, het is niet heel dichtbij. En ga je nog nieuw werk maken?
Ja, voor die tentoonstelling in Den Haag, in de galerie, ben ik nieuwe dingen aan het maken. Dus,
kun je een tipje van de sluier oplichten?
Onder andere een aantal dingen die ik in Brussel heb gemaakt zullen te zien gaan zijn. En een hoop nieuw videowerk ook. Dus,
Oké. En heb je nog zo'n voorbeeld van, vanuit Brussel?
Nee.
Is het zo geheim?
Ja, nou ja, nee, het is gewoon nog in een ontwikkeling. Ik moet er gewoon, ik ben er gewoon nog mee bezig. Maar ik ben me nu aan het focussen op die vlaggen met shampoo erop.
Ja.
En eerst kijken hoe dat uit gaat pakken en of het wel allemaal werkt. En dan... ik over 2 weken denk ik weer terug.
En dan, en dan laat je je oog weer vallen op iets,
precies,
op iets nieuws.
Ja, dan ga ik weer op zoek naar iets nieuws.
Mogelijk. Ja. Is het voor jou belangrijk dat je daar fysiek ter plaatse bent? Dus dat je er echt met je eigen ogen kan kijken?
Dat is eigenlijk de eerste keer dat ik dat zo voel. Dat het wel iets bijdraagt, ja. Want ik werk best veel van achter de computer. En gewoon van, ja, ik doe onderzoek op afstand. Maar... in dit geval heb ik wel het gevoel dat de atmosfeer van het daar zijn een belangrijke factor is. Ja. Ja.
Dus, heb je ooit overwogen om daar ook een soort van nieuwsfotografie te gaan doen? Of zo, als tegenwicht tegen die grote nieuwsmedia?
Nee. Ik heb eigenlijk het fotograferen gewoon volledig laten varen. Ik zie niet echt het nut in van... nog meer beeld toevoegen aan de hele grote stapel beeld die er al is. Mm. Ik gebruik liever die hele grote stapel beeld om een beetje orde te scheppen in de chaos die we om ons heen hebben aan beelden. En,
Nou, je zou een nieuwe spikkel kunnen toevoegen natuurlijk, op de manier die...
Ja, maar dat doe ik liever op die manier dan. Dat ik gewoon al het beeld naast elkaar leg of een nieuwe samenstelling maak van al bestaande dingen. Die dan op zichzelf een nieuwe spikkel vormen, zeg maar.
Ja. Ja. Heel mooi. We gaan op zoek naar nieuwe spikkels. Dankjewel, Thomas. Heel, fijn dat je er was.
Graag gedaan.
Dit was Kunst is Lang voor deze week. Wil je thuis meer zien van Thomas, ga dan naar mrmotley.nl. Dan vind je artikelen en verwijzingen naar zijn werk. Volgende week zit hier Gijs Asman. Hij is behalve schilder en beeldhouwer ook bevlogen en zeer gewaardeerd docent aan de Rietveld Academie. Tot volgende week.